willen vanmiddag ook met elkaar God verheerlijken door zijn woord te openen en daaruit te lezen. En daarover na te gaan denken. En we doen dat uit Jesaja 6. We gaan lezen uit Jesaja 6, de eerste 9 versen. En van de 9e vers lees ik het eerste gedeelte. Dus Jesaja 6, vers 1 tot en met 9a. En daar lezen we de volgende woorden. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomer van zijn gewaad vulde de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De ene riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei hij, ga en zeg tegen het volk. Ik wil vanmiddag met je nadenken over een levensveranderende ontmoeting. En die levensveranderende ontmoeting bestaat uit 3 delen. In de eerste plaats is het een ontmoeting met God. Dus Jesaja heet hier in de eerste plaats een godsontmoeting. En dat zie je in vers 1 tot en met 3. Jesaja heeft ook een Jesaja-ontmoeting. En dat zie je in vers 5. En Jesaja heeft een genade-ontmoeting. En dat zie je in vers 7. Dus een levensveranderende ontmoeting. Het is in de eerste plaats een godsontmoeting, vers 1 tot en met 3. Een Jesaja-ontmoeting, dat zie je in vers 5. En Jesaja heeft een genade-ontmoeting en dat zie je in vers 7. Vandaag wil ik met elkaar gaan nadenken over de ontmoeting van Jesaja met Gods heiligheid. En het is een indrukwekkend gedeelte. Ik vind het zelf altijd een heel indrukwekkend, bijzonder gedeelte om te lezen. Gods heerlijkheid, de engelen, Jesaja's rol daar, of Jesaja's houding daarin. En het is misschien wel een beetje een merkwaardige gebeurtenis die hier plaatsvindt. Iets waarvan het de vraag is of wij het ooit gaan zien zoals Jesaja het gezien heeft. En Jesaja die ziet het wel. En het is geschreven zodat wij er iets van kunnen leren. En het leven van Jesaja verandert. En of Jesaja wel of niet geloofde, is denk ik in een bepaalde zin niet zo'n interessante vraag, want dat zou vers 5 iets kunnen nuanceren. Ik zeg van nou, dat is nodig voordat je tot geloof komt. Hè. Er zijn een beetje in opgroei, je moet eerst dit hebben meegemaakt voor dat. Maar Jesaja maakt het hier mee en je ziet eigenlijk de hele Bijbel door, en ik ga daar straks nog wat meer over zeggen, maar bij mensen dat dit soms een element is wat steeds terugkomt, zo'n soort gebeurtenis. En het verandert voortdurend en blijvend. En Jesaja ontmoet hier de heiligheid van God. Hij ontmoet God zelf. En als we God ontmoeten, dan is het belangrijk dat we beseffen dat we te maken hebben met een heilig God. Het is een of andere knuffelbeer, maar we ontmoeten een heilig God. En je ziet, als het ware, Jesaja's reactie hierop. Daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid naar kijken. Maar we hebben te maken met een heilige God. En als we dat uit het oog verliezen, dan raken we oppervlakkig. Dan raken we het diepgaande zicht op genade kwijt en de drang om het verlorene te bereiken verdwijnt. Je ziet hier eigenlijk, ik had verschillende preekstructuren voor deze preek bedacht en uiteindelijk heb ik voor deze gekozen, maar je zou een andere zou kunnen maken en dat zeggen van, Jesaja ontmoet God, hij ontmoet genade, en dat bewerkt dat hij gaat. en dat punt over gaan. Daar ga ik een andere keer een beetje over nadenken. Maar wat ik heel interessant hier vind, is dat Jesaja ontmoet God. Hij ziet de heiligheid van God. Hij krijgt als het ware een blik in de hemel. Hij komt in confrontatie met zichzelf. Dat brengt hem uiteindelijk bij genade. En die genade die komt voort uit het zicht op Gods heiligheid. En dat maakt dat hij zegt, hier ben ik. Zet mij. En zegt, God ga. Ik denk als we de heiligheid van God uit het oog verliezen, dat we in een zoetsappig verhaal terechtkomen. En vandaag wil ik je eigenlijk laten zien dat de heiligheid en de liefde van God elkaar niet bijten. Soms denken we af, hoe kan God nou liefdevol zijn en heilig zijn? Want de heiligheid van God brengt ergens een soort afstand voor ons, dat we denken, help, ik kan niet dichterbij. Hoe kan God dan tegelijk liefdevol zijn? Ze bijten elkaar niet. En dat ga ik je vanmiddag laten zien. Een van de eigenschappen van God is zijn heiligheid. En heilig kan een beetje een vaag begrip zijn. Daarmee zeg je iets, maar tegelijk kunnen kinderen misschien wel denken van ja, God is heilig, en wat moet je daar nou bij voorstellen? Ja, de koning is ook in een bepaalde zin heilig, maar nou ja. Het betekent dat God zonderloos is. Hij is volmaakt. Dus als God heilig is, betekent in de eerste plaats dat God zonderloos en volmaakt is. Dus God doet geen zonde, God doet geen verkeerde dingen, en daardoor is hij volmaakt. In de tweede plaats laat de heiligheid van God zien dat God apart gezet is. Iemand die heilig is of geheiligd is, is apart gezet om. En God is apart gezet zozeer, en dat klinkt ook een beetje cru of raar kan dit misschien klinken, maar God is God. En er is maar één zoals hij. Dus hij is apart gezet in de zin van dat er maar één is zoals hij. Dat is Gods heiligheid. En Jesaja krijgt hier een blik in de hemel. En met die blik in de hemel ontmoet hij gelijk de heiligheid van God. God toont Jesaja wie hij is als het gaat om zijn heiligheid. En dit gedeelte, en die heiligheid van God zie ik de hele Bijbel doorgaan, maar de heiligheid van God moeten we heel serieus nemen. Want God gaat Jesaja laten zien eigenlijk wat het inhoudt. En Jesaja, daar staat hier, ik zag de Heer zitten op een hoge en verheven troon. Dat is het eerste aspect van Gods heiligheid. Een hoge en een verheven troon. Hoog en verheven. Het eerste wat Jesaja ziet is de troon. Johannes, die heeft in Openbaring 4 eenzelfde soort ervaring. En ik ben niet ervaringsgericht preken, maar ik denk dat we wel van deze ervaringen iets kunnen leren. En je ziet daar in Openbaring 4, daar schrijft Johannes, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Je bent vanmorgen allemaal hier door de deur naar binnen gekomen in het huis. En als je de deur hier binnenstapte, dan zie je iets. En mijn oog valt altijd op dat tafeltje naast de trap. Ja. Met dat bloemetje en die kaarsjes en die bijbeltekst. Die zie ik altijd als eerst. Op een of andere manier trekt mijn oog daar naartoe. Johannes schrijft verder. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier, omhoog. En ik zal laten zien wat hieraan moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Het eerste als je de hemel binnenkomt, is de troon. Als je hier binnenkomt, als je het tafeltje niet zou zien, dan struikel je erover als je rechtdoor loopt. Zo is het in de hemel. Het eerste wat je ziet, is de troon. Als je zegt, nou ja, niet zo interessant, de troon. Juist wel, de troon. Want de troon laat iets zien over de heiligheid van God. De troon laat zien dat God hoger zit dan de rest. En daarmee een andere functie heeft. Als de troonrede in Nederland uitgesproken wordt en koning Willem-Alexander die gaat dan in zo'n troon zitten. En dan zie je koning Willem-Alexander zitten en denk je, nou, die troon had iets kleiner gekund. Hij verzinkt bijna in zijn troon. Zo groot. Maar ja, als hij daar op een keukenstoel zit, dan is het effect van zijn koningschap gaat weg. Dus ook Willem-Alexander zit in de troonzaal op een grote troon. En die troon laat zien dat hij koning is. Stel dat daar zo'n bijeenkomst is met de troonrede en iemand anders gaat daar op die troon zitten. Ik denk dat je niet eens voor elkaar krijgt om daar te gaan zitten. Want voordat je gaat dat proberen en voordat je daar je zitvlak kan parkeren. Want die troon is alleen voor de koning. En voor niemand anders, want hij is koning. Daarvoor is zijn troon. Zoals ook met God. God heeft een troon en de enige die daarop zit en kan zitten is God zelf. En in de hemel zie je als het ware eerst de troon. Waarom? Omdat God God is. En niemand anders heeft dat recht. De troon spreekt van een totale heerschappij. Koning Willem-Alexander heeft een troon en hij is koning over Nederland. En als hij in België komt en hij komt en hij zegt ik ben de koning, zegt dat is heel leuk, van Nederland. Hier heb je niks te vertellen. En God is koning van de hemel en van de aarde. En Gods troon laat zien dat hij de totale heerschappij, de totale autoriteit en het totale gezag heeft. En de enige is die aanbidding kan en mag krijgen. Omdat hij op een troon zit. En die heerschappij, gezag en autoriteit, dat eist totale onderwerping van de mens. De troon laat ons iets zien van Gods koningschap. God staat niet, hij zit niet op de grond in de hemel, maar hij zit op de troon. Hij is koning. Hij zit niet net als Boeddha in kleermakers zit. Maar hij zit als een koning waardig op zijn troon. Omdat hij heilig is. Omdat hij volmaakt is. Tot in eeuwigheid. Maar hij zit koninklijk en waardig op zijn troon. Gods troon is hoog en verheven. Gods heiligheid en Gods grootheid worden zichtbaar in het feit dat hij zit op een hoge en verheven troon. Hij is zo hoog en zo verheven dat als je de hemel binnenkomt, je loopt er gelijk tegenaan. En ik bedoel dit niet plat. Of oppervlakkig. Maar zo zit het wel. Het eerste, Johannes komt door die deur en er zit gelijk de troon. Ik heb hier opgeschreven, heel mooi. Jesaja staat met twee benen op de grond en hij ziet de troon met hem die daarop staat. En als wij God ontmoeten, als wij bidden tot God, dan moeten we beseffen dat we naderen tot Hem die op de troon zit. Hij zit en in de grondtaal staat daar voor het woord zitten, blijven of wonen. Het Hebreeuws woord dat hier staat bij het woord zitten, dat kun je ook vertalen met blijven of wonen. En ik vond dat mooi. God zit op zijn troon, hij woont daar. En hij blijft daar. Ik ben blij dat ik soms na een uurtje weer even kan staan. God zit altijd op zijn troon. En dat blijft hij altijd doen. Wat een bemoediging. God verandert niet. De duivelen die gevallen zijn, hebben geen verandering gebracht in Gods positie. Satans waardigheid als engel van God is vervallen. Gods positie is daarom niet veranderd. Reinier deelde iets over de strijd tegen de machten in de lucht. En de leugen die vaak bij ons binnenkomt is dat met de zondeval God een probleem gekregen heeft. Dat is maar de vraag. Gods positie is niet veranderd. En hij blijft dezelfde. En juist in die strijd is dat zo bemoedigend. God zit op zijn troon. Hoog en verheven. En tegelijk zo dichtbij gekomen in de Heer Jezus. Zeg je straks nog wat over. Geloof je dat? Dat Gods positie nooit veranderd is. En nooit zal veranderen. En altijd blijft. Als je dat uit het oog verliest, dan kun je ontmoedigd worden. En dan kun je denken, help. Gods heiligheid. Hij zit op de troon. voor altijd. Ik heb hier geschreven, Satan viel van zijn troon. Bij de zondeval. Maar God bleef er gewoon op zitten. Satan viel uit zijn positie en God bleef op de troon. Hij viel er niet van schrik af. Waarom niet? Omdat hij God is. En omdat hij heilig is. Het eerste aspect van Gods heiligheid is de troon. En het tweede is de zomer van zijn gewaad vulde de tempel. Nou, dat is natuurlijk, hij schrijft hier eigenlijk beschrijvend dat hij ziet de zomer van zijn gewaad. Dus God heeft blijkbaar een soort kleed daar aan, wat hij ziet. En dat vult de tempel. En ik heb gedacht, hoe kun je dat nou eens het beste voorstellen? Hoe zou je zoiets voor kunnen zien? Toen moest ik denken aan de bruiloft van Suze en mij. Wij zijn getrouwd en Suze had net als elke vrouw, bijna elke vrouw, een witte jurk aan. En nou, dat is een heel geval is dat, zo'n jurk. En wij hadden een trouwauto. En ik had een sportieve trouwauto uitgezocht. En ik kon er met z'n tweeën in. En als ik keek naar de plaats naast mij, als we in die auto zaten, zag ik alleen maar jurk. En dat was ook een beetje proppen en vouwen en passen voordat de jurk erin zat, maar dat ging er altijd net in. Maar overal zag je jurk. Zo is ook in de tempel. Of je nou links kijkt, of zo is ook in de hemel, of je nou links kijkt of rechts. Daar is God. De zomer van zijn gewaad. Vulde de tempel. De hele hemel is vol van Gods heerlijkheid. Van Gods heiligheid, van Gods macht en van Gods majesteit. Gods aanwezigheid vervult de hele tempel. En je kunt dit letterlijk oppakken, of dat God misschien echt een kleed aan heeft of niet. Dat vind ik niet zo interessant. Want het feit blijft dat je in de hemel nergens kunt ontgaan. Ik geloof op de aarde ook niet. Dat is een ander hoofdstuk. In de hemel kun je nergens ontgaan. In de hemel gaat het alleen om God. En dat is aan de ene plaats zie je dat aan zijn troon. Aan de andere plaats zie je dat aan het feit dat zijn zomen de hele tempel vulden. Wij speelden vroeger wel eens met de tafelkleden. En toen waren we niet zo heel groot. En dan had je ook zo'n heel gewaad om je heen hangen. Er is een tafelkleed om je heen. Zo moet je dat eigenlijk zien. Dat is voor de kinderen misschien wel mooi, heel beeldend. Overal in de hemel, daar kom je Gods tegen. Gods atmosfeer. Nergens kun je hem ontgaan. En daar is zijn heiligheid zichtbaar. En als je deze lijn even doortrekt naar de Heer Jezus, dan is het natuurlijk heel logisch dat alleen de Heer Jezus de hemel in kon gaan. Voor jou en voor mij. Want als in de hele hemel God aanwezig is, hoe kun jij en ik als sommige mensen daar ooit binnenkomen? Dat is onmogelijk. En daarom kon alleen hij, die God zelf was, en tegelijk mens geworden was, de hemel ingaan. Met jou en mijn zonde, om daar voor Gods aangezicht te verschijnen. Jezus kon daar het volmaakte offer binnenbrengen. Gods heiligheid en Gods genade hebben alles met elkaar te maken. Omdat door de heiligheid van God, de genade noodzakelijk werd. Als God niet heilig was geweest, had God de zonde door de vingers kunnen zien, omdat hij zelf ook niet volmaakt was. Maar God is volmaakt. Hij kan niet door de vingers zien. De ontmoeting van Jesaja met God. Jesaja ziet daar wie God is. En het mooie is, als je God ontmoet, dan ontmoet je meestal ook jezelf. Misschien herken je dat. Als God iets laat zien, dat je denkt van zichzelf, je denkt, help, wie ben ik? Wat heeft Jesaja hier? Vers 5. Of vers 4 lees ik er ook nog even bij. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Nou, zo'n engel die uitroept dat God heilig is, 3 keer. De scharnierstiften komen uit de deuren vanwege de heiligheid van God. En dan zegt Jesaja, wee mij, want ik verga. Het lijkt van het ene uiterste van de heerlijkheid van God die zichtbaar is, zo in één keer door te gaan naar het andere uiterste. Waar Jesaja zegt, wee mij, ik verga. Help. Ik kom om. Help. Ik ben in nood. Dat is eigenlijk wat hij zegt, wee mij. Het is een beetje oud woord, maar hij zegt hier, help. Een kreet van angst, vertwijfeling en verdriet. En misschien hebben ze wel alle drie hiermee te maken. Met het zien van Gods heiligheid. Angst. Geen mens kan mij zien en in leven blijven, zegt God. Vertwijfeling. Hoe kan ik bestaan voor God? En verdriet over het feit dat je ernstig tekort schiet. Jesaja is hier niet zo positief over zichzelf. Dan vind je het een beetje opmerkelijk. Je denkt van nou, Jesaja, een beetje gezonde zelfbeeld mag ook wel. Je mag er gewoon zijn. Je mag ook tot ontplooiing komen. Weet je, al die dingen tellen even niet als we onszelf gaan zien in het licht van wie God is. En weet je, dit hebben we jij en ik van tijd tot tijd nodig. Een ontmoeting met God, waardoor we soms weer met twee benen even op de grond komen staan. Zien wie we zelf zijn. En of Jesaja hier nou tot bekering komt of niet, dat maakt me even niet uit. Want Jesaja wordt hier geconfronteerd door God met zijn zonden, met zijn onvolkomenheden en met zijn gebreken. Jesaja roept hier, ik kom om, ik ga dood, want ik heb God gezien. Wee mij, ik verga. En ik zat van, ik bedoel niet spotten, maar Jesaja was geen lid van de afgereformeerde kerk, als je snapt wat ik bedoel. Maar hij komt hier oog in oog te staan met God, hij heeft hier niet een of andere verplichte ervaring. Maar hij komt hier oog in oog te staan met God zelf. Want ik zeg dat hij daar geen lid van was, omdat het gevaar bij ons kan ontstaan dat we ergens in opgegroeid zijn en doorschieten van de ene naar de andere kant. Want Jesaja zag zijn eigen onvolmaaktheid in het licht van Gods heiligheid. En dit is heel belangrijk. Jesaja ziet zijn eigen onvolmaaktheid in het licht van Gods heiligheid. Jesaja vroet hier niet in zichzelf. Want dan ga je een soort vergelijken met jezelf. Dat is natuurlijk een moeilijk verhaal. Maar Jesaja die ziet zichzelf weer in het licht van God. En ergens lijkt dat ontmoedigend. Maar tegelijk is het bemoedigend. Wat een genade dat je jezelf mag zien in het licht van God. Jesaja zag zijn eigen onvolmaaktheid na het zien van Gods heiligheid. En deze reactie is volkomen legitiem, want in Exodus 33 daar zegt God, geen mens kan mij zien en in leven blijven. Met deze reactie kun je natuurlijk meerdere dingen aan uitleggen en dat zal meerdere dimensies hebben, maar een van de dimensies vind ik heel sterk, is dat Jesaja misschien bang geweest dat hij dood zou gaan omdat hij God gezien had. Het heilige der heiligen in de tabernakel was de plaats waar God woonde. En elke hoge priester die binnenging één keer per jaar had, naar verluid, dat staat niet zo letterlijk in de Bijbel, maar de overleveringen die wijzen dat uit, dat ze een touw om hun benen hadden. Stel dat ze daar dood zouden vallen vanwege de heiligheid en de aanwezigheid van God, ze aan een touw uit het heilige der heiligen konden trekken. Want alleen hij mocht daar binnen gaan. Dus het is een hele logische gedachte, of een hele logische reactie van Jesaja hier. En misschien zeggen, oké, mooi, dat past bij het oude verbond. Jezus is binnengegaan, het voorhangsel is gescheurd, wij mogen vrijmoedig binnengaan, voor mij telt dat denk ik niet meer. Dat is maar de vraag. Dat is maar alleszins de vraag. Schrik en vrees was in die tijd normaal. En wij zijn nou geliefd, dus we mogen gewoon binnengaan. En dat is waar. Maar de heiligheid van God is niet voorbij. Na de wonderbare visvangst, waar de Jezus zegt in Lucas 5 dat ze net aan de andere kant uit moeten doen, dan vangen ze vissen. Zoveel kunnen met elkaar niet op. En op hun niet. En Petrus ziet dat. En hij valt voor de Jezus neer. Hij zegt, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Johannes op Patmos, hoofdstuk 1 uit de Openbaring, daar verschijnt de Heer Jezus aan Johannes en Johannes geeft een hele gedetailleerde beschrijving. Hij zegt, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Ik weet niet wat een opbouwende ervaring voor jezelf is. Dit met Jesaja te zeggen, of als Johannes dood te vallen voor de voeten van de Heer Jezus. Ik denk wat Johannes ervaart op Patmos een tandje dieper gaat. Misschien wel dan wat Jesaja hier heeft. Hebreeën 12, waar het gaat over de heiligheid van God, daar wordt geschreven over Mozes. Want hij zegt, ik was bevreesd en sta zeer te beven. Exodus 3, bij de brandende braambos, waar God aan Mozes verschijnt, daar bedekt Mozes zijn gezicht, want hij was bevreesd om God te zien. Het was de heiligheid van God. En ik vind het mooi, van begin tot eind zie je deze dingen gebeuren als Gods heiligheid zichtbaar wordt. En dit soort dingen hoeven niet zelf na te bootsen, hoeven niet te proberen. Maar dit soort ervaringen met dat God heel sterk laat zien wie hij is, hebben wij af en toe nodig. En het gaat niet om de ervaring op zichzelf. Dat is helemaal het doel niet. Maar het gaat om dat we geconfronteerd worden met Gods heiligheid en Gods volmaaktheid. En in dat licht zien wie wij zijn. Want dat geeft een ontmoeting met mezelf. Als ik God zie, de heerlijkheid van God, als ik lees in de Bijbel en dat lees in het geschreven woord, confronteert dat mij met mezelf. Jesaja ziet zijn eigen onvolmaaktheid. En God confronteert Jesaja met zichzelf. En die confrontatie is heilzaam en helend. Misschien klinkt dit een beetje bijtend wat ik zeg, maar dat is nodig. Want van tijd tot tijd hebben we het nodig om geconfronteerd te worden met onze zonden, onvolkomenheden, fouten, gebreken. En niet om daar te blijven hangen. Dan kan het gevaar zijn dat we daar blijven hangen en denken, ja, ik kan het ook niet. En ik ben onvermaakt, ik word ontmoedigd. Dat is niet de bedoeling. Er staat niet bij Jesaja 6 vers 5 een punt en een streep. En het gaat verder. Met iets heel anders. Je hoeft daar niet te blijven hangen. Maar het is goed dat God ons af en toe het laat zien. Weet je, het laat mij zien. Dat als ik mezelf zie in het licht van wie God is. Ik nooit de streep haal. Nooit. Het laat mij zien, als ik mijzelf vergelijk met de heiligheid van God, dat ik nooit in staat ben om volmaakt en zonderloos te leven. En dat ik elke dag fouten maak. Elke dag zonde doe. Het is heilzaam en helend, omdat mijn en jou, onze hoogmoed en innerlijke trots daardoor gebroken wordt. En dat is goed. Dat is opbouwend. En misschien vind je het nogal zwaar wat Jesaja zegt. Ik ben een man met onreine lippen. Jesaja zegt hier eigenlijk, ik ben onvolmaakt. En wat ik interessant vind, is, hij zegt, ik ben een man met onreine lippen. En God stuurt hem daarna uit. Ga en zeg. Weet je, jij en ik zijn niet anders dan Jesaja. Omdat we onder het nieuwe verbond leven, zijn we niet anders. Maar we zijn, zoals we opgegroeid zijn met de term, van dezelfde lap gescheurd. En dat is in de eerste plaats, bemoedig mij dat natuurlijk niet. Omdat we het verlangen hebben om de dingen goed te doen. Omdat we het verlangen hebben om heilig voor God te leven. En van tijd tot tijd laat God ons zien, dat kun jij niet. In jezelf. Ook na ontvangen genade kun je dat niet in jezelf. God breekt Jesaja en dat is nodig. Het is nodig zodat hij een diep zicht op genade heeft. En zodat de drang om uit te gaan in deze wereld ontstaat. Daarom moet God hem breken. Ik zei net iets over zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. En in een bepaalde zin heb ik daar zelf moeite mee. En natuurlijk, als het gaat om gaven en talent is dat waar. En dat laten we staan. Maar in een bepaalde zin, als het gaat om mijn ego, moet dat gebroken worden. Mijn hoogmoed en mijn trots, God wil die breken. Wat Jesaja hier meemaakt, is heilzaam voor de ontplooiing van zijn identiteit. Hij wordt verbroken en God breekt hem aan stukken. En door de hele Bijbel heen zie je dat mannen en vrouwen die God gebruikt, door God gebroken worden. Ze worden gebroken, geconfronteerd met zichzelf, geconfronteerd met wie God is, geconfronteerd met de wereld om hen heen. Weet je, dat maakt ons afhankelijk van God, in de goede zin van het woord. En wij hebben het ook nodig. Ik ben van mijzelf tot niets goeds in staat. Ook niet nadat ik genade ontvangen heb. Is het God die dat bewerkt en God die dat geeft. En Jesaja die leert hier te zien dat hij geen haar beter is dan de mensen om hem heen. En Jesaja, ik vind het mooi, hij zegt de dingen in de juiste volgorde. Ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. En het heeft even met mij geduurd voordat de diepte van deze tekst helemaal helder zat. Ik denk dat ik het gistermiddag zag. Hij begint met zichzelf. Ik ben een man van onreine lippen. Jesaja begint bij zichzelf. Hij zegt de dingen juist. Hij zegt, en de mensen om mij heen, het is niet anders. Ze zijn net als ik. Als wij een verkondiger willen zijn van het goede nieuws, is het nodig dat we gezien hebben wie we zelf zijn. En daarna weet je wie de wereld om je heen is. Heel vaak proberen wij te ontdekken hoe de mensheid in elkaar steekt door te raden te gaan bij wat we om ons heen zien gebeuren. En dan slaan we de belangrijkste factor uit het geheel over. Dat is ikzelf. En God laat Jesaja zien wie hij is vergeleken met God. En daarna pas eventueel met anderen. Maar dat is, als we het zien in het licht van God, is het ook niet zo interessant meer wie die ander is. Stel dat ik 1 miljard euro schuld heb. En iemand anders heeft 990 miljoen euro schuld. Dat is een schuld, volgens mij een verschil van 10.000 euro als ik het goed heb. En we zitten daar beide, bij de schuldeisen. En ik zeg tegen mijn buurman, ik zeg, hey, hoeveel heb jij? 990.000 euro, oké. Ja, en jij dan? 1 miljard. Tjo, jij hebt nog veel meer dan mij! Ik zeg, joh, dat is een druk op de gloeiende plaat. Ik weet niet waar jij druk op maakt, maar die 10.000 euro... Stelt er niets meer voor met elkaar. Ja, als ik het vergelijk met God, dan is mijn schuld heel groot. En dan heeft de een misschien 1 miljard. En de ander 990 miljoen. Nou, maakt die 10.000 euro nog uit? Denk je dat twee mensen die daar zitten, waar zo'n schuldeisje zich druk maken over dat verschil van 10.000 euro? Ik denk dat ze elkaar een hand geven en zeggen, joh, als we dat nou samen doen, dan hebben we wat aan elkaar. Vergeleken met anderen. Hoe, een vraag. Hoe tevreden ben jij over je niveau van heiliging? Hoe tevreden ben jij met het niveau waar je op dit moment staat in je geestelijke groei? Misschien de vraag waar je eens even over na moet denken. Ik stel die vraag omdat wij onszelf heel snel kunnen verheffen. Boven die ander die iets achterop komt. Of boven die ander die misschien wel iets lijkt af te zakken. Wij kunnen onszelf, en ik sluit mezelf daarbij in, zo snel verheffen boven de ander, omdat ik mijzelf wat geestelijker of toegewijder vind. Weet je, je komt weer terug bij dat verhaal van 1 miljard en 990 miljoen. Het verschil is een druppel op de gloeiende plaat. En we zitten, iedere christen zit in een proces. En ik kan mijzelf soms zo snel denken van, oh, maar die is daar. Of die doet dit nog. Of die doet. Weet je, dan gaan we dat horizontaal vergelijken. En daar zijn we als mens zo ontzettend goed in om eindeloos horizontaal te vergelijken. Ja, maar mijn kerk of die kerk. Ja, maar als ik mijn kerk nou vergelijk met Gods heiligheid. Als ik mijn eigen leven nou vergelijk met Gods heiligheid. Oef, dan verandert mijn leven enorm. Dan kom ik in een ontmoeting terecht die levensveranderend is. Omdat ik het zie vanuit God. En niet meer vanuit mezelf of de ander. Ik vond zo mooi wat Carina pas deelde over haar droom. Ze zegt dat het ging om tussen mij en God. En misschien wordt het wel heel ontnuchterend als de Heer Jezus terugkomt. En we hebben eindeloos zitten vergelijken op horizontaal vlak. Ze zei toen over die droom, het was iets tussen God en mij. En je zou altijd maar vergelijken op horizontaal vlak. En de Heer Jezus komt terug. En je zit daar om te vergelijken links en rechts en er is er geen meer. Maar het is verticaal geworden. Volgens mij heb ik dan een probleem. En daarom is het belangrijk dat ik in dit leven hier op aarde verticaal vergelijk. Stel dat Nezan en ik meedoen met een fietswedstrijd. En we zitten op 30 kilometer. We hebben er nog 70 te gaan, maar we zitten op 30 kilometer. En ik zit op 30 kilometer en Nezan zit op 30,3. Dan lijkt hij natuurlijk een heel stuk verder te zijn. En ik probeer hem bij te komen, hard fietsen. Maar in het licht van die 100 kilometer zitten 200 meter uit elkaar. Zo is ook met jou en mijn heiligingsproces. We zitten misschien zit je ergens op 20 en nou, hoe ver het is kun je zelf bepalen. En die andere die komt wel iets achterop en dan kun je zo denken, joh, zit jij daar nog maar? Ja, moet je even kijken waar je eigen eindstreep ligt. Weet je, dit hebben we nodig van die Jesaja ontmoetingen, omdat ze ons met twee benen op de grond houden. God zegt tegen Jesaja, wie zal ik zenden? Als wij willen gaan naar die ander. Maar die ander gebruiken als vergelijkingsmateriaal. Hoe kan ik dan ooit in bewogenheid naast die ander zitten? Omdat ik mijzelf altijd beter voel. Beter vind. En misschien ben je wel heiliger. Dat kan. Prijs de Heer daar dan voor. Maar het maakt nooit dat het iets wordt waardoor je kunt kijken naar die ander en kunt denken, nou ben jij daar nog maar? Dat is hoogmoed. Want dan hebben we niet begrepen wat Paulus zegt tegen de gemeente uit Efeze. Uit genade ben je zalig geworden. En Paulus die was goed op weg. Maar hij zei, maar ik dank dat aan hem. Die mij gekocht en betaald heeft. Het is niet erg als je onder ogen ziet dat je 300 meter of 200 meter verder zit. Dat kan. Misschien laat iets zien van de blinde vlek die je dan hebt. Over het andere stukje. Waar die andere iets verder zit. Maar het maakt wel dat ik niet naast diegene kan zitten. Vanuit de nederigheid van de Heer Jezus. En dit soort ontmoetingen hebben we nodig. Want als ik die ander als vergelijkingsmateriaal heb. Dan kijk ik vanuit mijn eigen hoge en verheven schijntroon op de ander neer. En dat is nou nooit wat God wil. De Heer Jezus heeft nooit vanuit zijn eigen hoge en verheven schijntroon gekeken naar de wereld om hem heen. Ik vind het zo mooi. Die jongen die komt en die zegt, Heer, ik heb de hele wet gehouden. Nou, wij zouden zeggen, prijs Heer. Je bent echt een goed christen. Jezus zegt, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen, kom terug en volg mij. Hij hield heel veel van zichzelf. Dat was het probleem. Kijk, we kunnen het steken op die spullen die hij nog niet verkocht had. Die spullen waren het probleem niet. Het probleem was de liefde voor zichzelf. En had Jezus kunnen zeggen, ja, je moet natuurlijk worden als mij, hè. Kijk, ik heb geleerd om nederig te zijn. Dat zegt Jezus niet. Jezus had kunnen zeggen, ja, ik ben gekomen om in deze wereld te lijden. En als je naar mij kijkt, dan ga je het wel redden. Jezus keek hem aan en had hem lief. Jezus was afgedaald. En wij hoeven niet af te dalen naar de ander, omdat we in dezelfde schuit zitten. Jesaja ziet hier wie hij is en waar hij vandaan komt. En dat moeten wij ons voortdurend in ons achterhoofd houden. Niet als ontmoedigend verhaal. Of om aan vast te zitten in de zin van, het is niks en wordt niks. Maar wel om vast te houden, hé, ik kom uit dezelfde beerput als de ander. En het is dankzij de genade van God dat ik eruit ben. Het is Gods genade geweest die mij hieruit gehaald heeft. Joh, kom! Ik wil je vertellen over het goede nieuws van de Heer Jezus. Ik ben niet beter dan jou. Maar dat is genade. Dat is genade. Genade is, ik ben niet beter dan jou en we krijgen hetzelfde. Die twee, ze zitten bij de schuldeister en alle twee worden hun schuld kwijtgescholden. Dat is genade. Als we de discussie aan moeten gaan over wie er beter zou zijn, dan is het geen genade meer. Dat is de derde ontmoeting van Jesaja. Dat is een genade ontmoeting. Jesaja heeft nou een ontmoeting met zichzelf, een ontmoeting met genade. Hij krijgt die ontmoeting nadat hij het diep van de drong is, dat hij niet in staat is te voldoen aan de zonderloosheid die God van hem vraagt. En het is goed om te beseffen dat als je genade ontvangen hebt, dat je daaruit moet leven. Als je eindeloos blijft hangen in, ik kan niet. Dat is niet wat God wil. Maar een gezond besef is noodzakelijk om te zien wat genade is. Dus genade en mijn eigen onvolmaaktheid, dat wijken elkaar niet, maar dat haakt juist in elkaar in. Ik heb ze beide nodig. En ik leef uit de genade vanuit het besef dat ik onrein van lippen ben. Het is natuurlijk de discussie, zijn we nou een zondaar of zijn we geheiligden? Of nou ja, iets ertussenin. Maar zolang ik hier op aarde ben, ben ik niet volmaakt. En alles wat ik heb is te danken aan de genade van God. De genade brengt je in de positie van heilig, rein, rechtvaardig en smetteloos. In de praktijk zijn we dat niet. En tot de laatste adem op aarde blijven we dat. Johannes die zegt in een van zijn brieven, als je blijft dat je geen zonde meer hebt, dan misleid je jezelf en de waarheid is niet in je. Dus we blijven zonde doen. Maar ik leef juist uit genade. We leven uit genade. Wat houdt dat in? Vers 7. Die engel, die raakt de mond van Jesaja aan. En die engel zegt, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Dat is genade. Genade houdt in dat je misdaad van je wijkt, de slechte dingen die je gedaan hebt, en je zonde, je rebellie ten opzichte van God wordt verzoend. Voor eeuwig en altijd weggenomen je misdaden. Je misdaden zijn je overtredingen. Iemand die je misdaad begaat, die heeft een stevig vergrijp achter de rug. En dan zegt de rechter, voor deze misdaad veroordeel ik u tot. Dat klinkt allemaal heel deftig en dat gaat er heel officieel aan toe. Een stevig vergrijp heb je achter de rug. Een van de stevige vergrijpen die wij achter de rug hebben is het vergelijken met de ander. In plaats van met God. Misschien is dat heel nieuw vanmiddag dat je zegt van, inderdaad. Ik had het nooit zo gezien. Met te vergelijken met de ander. Een zonde, omdat de ander niet de maatstaf is, maar God. En we belijden vaak dat de maatstaf God is. Maar in de praktijk vergelijken we zo vaak horizontaal. En dat vergrijp, ook dat vergrijp, wil God vergeven. Je zonden, hoeveel ze ook zijn, ze worden door het bloed van de Heer Jezus weggewassen voor eens, voor altijd en voor eeuwig. De zonden van verleden. De zonden van vandaag. En de zonden van de toekomst. Worden vergeven door het bloed van de Heer Jezus. Jesaja zegt hier, ik ben onrein. En zegt die engel, God vergeef het en denkt er nooit meer aan terug. En Jesaja gaat niet met zijn neus in de lucht. En zijn borst naar voren. Want de zonde die je de dag daarna doet, vergeeft God ook. En En de dingen die ik misschien wel zie bij de ander, die gebeuren bij mijzelf op een ander gebied waar ik het misschien niet zie. En God denkt er niet meer aan. Weet je wat zo mooi is? Het vergelijk is God en jij. Dat is het vergelijk. Het is tussen God en mij. Dat is mooi, want er kan maar één tussen beiden treden. Dat is de Heer Jezus. Weet je, als het vergelijkingsmateriaal zou zijn ik en de ander, dan gaat het ik en de ander aan. Maar het gaat God en mij aan. En als God vergeeft, komt hij er nooit meer op terug. Wat de genade van God. De Heer Jezus is de gekruisigde, hij kwam om te redden. De Heer Jezus is degene waardoor ik genade, verzoening ontvang. Reiniging. Het offer van de Heer Jezus maakt je vrij van zonde en misdaad. En als we dat goed tot ons door laten dringen, en misschien moet je de komende week dat eens even tot je door laten dringen. Hoe durf ik mijzelf te verheffen boven de ander? Of te vergelijken met de ander? Waarmee ik uit hetzelfde schuitje kom en uit hetzelfde lapje gescheurd ben, die dezelfde genade ten deel gevallen is of niet, maakt even niet uit. Hoe durf ik mijzelf te verheffen boven de ander, omdat hij hetzelfde als ik aangaat? Ik denk dat een van de problemen van ons hardnekkige ik is dat we onszelf vaak vergelijken met de ander. En een van de problemen waar we dat mee kunnen laten afrekenen, is dat ik steeds meer ga zien van wat genade betekent. En er zijn soms mensen die zeggen, ik ben de grootste der zondaren, dat kan niet, want dat heeft Paulus al gezegd. Dus die heeft het al op zich genomen, dat hij de grootste was. En misschien zit je daaronder, maakt niet uit waar je zit, maar we zitten vrij dicht bij elkaar. Omdat we vergeleken met Gods heiligheid allemaal hetzelfde zijn. Ergens heel bemoedigend, hè? Gods heiligheid. Ik hoop dat je dit als een bemoediging ervaart. In die zin dat ik niet hoef te vergelijken met de ander. Omdat ik in dezelfde schuit zit. En dezelfde genade ontvangen heb. Genade is krijgen wat je niet verdient. En mijn vraag is, wat is jouw verdienste? Zodat je je kan beroemen op niets anders dan genade. Weet je, het enige waar ik op kan beroemen is genade. Omdat ik daar geen aandeel in heb gehad. En God dat geschonken heeft. Prijs de Heer. Dat God genade geeft. Dank God voor het feit dat Hij genade geeft. Die Hij afmeet aan zijn eigen heiligheid en niet aan dat van de ander. Want laat die ander iets verder zijn, dan raakt de genade misschien maar tot daar. Maar nou is het God die vergeeft. En die hoe hoog je toren ook is, met verkeerde dingen, met zonde, ze altijd kan vergeven. Genade is levensveranderend. Genade zet alles op zijn kop. Arie erover heeft zijn boek geschreven, Leven naar de genadeklap. Nou, ik denk dat je dat wel zo kan ervaren. Als je voor het eerst genade ontmoet. Zeker als je misschien wel een soort Jesaja ervaring daarvoor hebt meegemaakt. Waar je diep door het zwart gegaan bent voor je gevoel. En wat ik wel mooi vind, zonder bepaalde ervaring te verheffen, is dat je wel ziet dat Jesaja heel snel wil gaan naar de mensen om me heen. Als ik goed gezien heb wie ik zelf ben, ten opzichte van God, dus niet ten opzichte van mezelf, na een zelfvroetingsproces, of vergelijk met de ander, maar als ik mijzelf vergelijk met God en zie wie ik ben, dan wordt genade iets kostbaars wat ik wil uitdelen. Als ik geen rechtzicht op mijn eigen afkomst heb en op genade, kan ik die ander niet bereiken vanuit het juiste motief, omdat ik dan toch denk, ja maar, jij zit daar, maar ik was toch iets minder ver weg. En dat is zo funest. Want de roepstem komt. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor mij uitgaan? Die zou zeggen, zie, hier ben ik. Zend mij. Hij wil gaan.
Zullen we het de volgende keer met je over nadenken, maar hij wil gaan. Hij twijfelt niet. En misschien heeft onze twijfel om te gaan wel te maken met het feit dat we nog niet goed genoeg door hebben waar we vandaan komen. En ik zeg niet dat je jezelf moet gaan verroeten, daar stimuleer ik je niet toe. Maar wel om gezond te spiegelen, wie ben ik ten opzichte van God? En hoe vaak op een dag kies ik liever, misschien of voor mezelf, dan dat ik kies voor Hem. Heer, ik ben afhankelijk van U, in alles wat ik doe. Ik wil leven uit Uw genade. Maar help mij om dat uit te dragen. Om trouw te zijn aan U. De volgende keer wil ik met je gaan nadenken over Gods opdracht aan Jesaja. En die heet vers 9. Ga en zeg. En ik wil je vragen om de komende maand na te denken over 4 dingen. Heb ik Gods heiligheid gezien? Heb ik mijn eigen onheiligheid gezien? Verhef ik mijzelf boven de ander? En heb ik een besef van wat genade is? Ik stuur dit wel even vanmiddag in de app door. Maar het is goed om daar eens over na te denken. Heb ik Gods heiligheid gezien? Mijn eigen onheiligheid gezien? Verhef ik mijzelf boven de ander? En besef ik voldoende wat genade is? Weet je, als we dat helder hebben. Als dat ergens op een gewortelde plek goed in mijn leven zit, dan kunnen we uitgaan met het juiste motief om de opdracht te vervullen. Ga en zeg. En die opdracht die vind je ook in Matteüs 28. Ga heen en vertel. En die opdracht die vind je in Handelingen 1 nog een keer. Ga heen. En het mooie vind ik hou van Petrus. Peter is dus een paar keer goed door de mangel gegaan bij de Heer Jezus. Hij is een paar keer goed geknakt. Jesaja gaat hier als het ware stuk met zichzelf. En hij gaat. Ik vind het mooi om te zien. De taak en de opdracht die Jesaja heeft en uiteindelijk vervult. Dat is zo fantastisch om te zien. Hij is nota bene de vooraankondiger. En misschien wel uit het Oude Testament degene die het meest gesproken heeft over de Heer Jezus. Die komen zou. En voordat God hem daarover wil laten vertellen, neemt God hem een keer goed onder handen. En ik bedoel het in de goede zin van het woord. Tot opbouw voor zichzelf, zodat hij een juist bruikbaar instrument is. En bij Petrus is hetzelfde. Petrus is die stap in bij de boot van de Heer Jezus. En Petrus gaat het doen. En Petrus heeft een paar ervaringen achter de rug, waardoor het iets minder gemakkelijk voor hem wordt om te gaan. Maar het werk wat God daarna kan doen, had hij nooit kunnen doen, als hij Petrus op het begin had laten gaan. En ik denk dat de ervaring die Jesaja hier heeft, die ik vanmiddag heb uitgelegd, iets laat zien van wat Petrus heeft meegemaakt. En wat voor ons zo goed is om mee te maken als we gaan. Om daarvan door de lommen te zijn. En misschien zeggen we wel, ja, ik kom erachter dat, een van de 4, een negatief antwoord. Ik kan het nooit gaan doen. Nee, het vraagt bekering. Het vraagt dat ik omdraai en het goede doe in de kracht van God. En dat ik groei in datgene wat ik mis of tekort schiet. Om volgens te zeggen, Heer, hier ben ik. Zend mij. Amen.